En aan de telefoon is mevrouw Vrouwke Overveld. Hartelijk welkom in de uitzending.
Goedemiddag.
Vrouwke, jij bent van Stichting Kiem.
Ja, inderdaad. Stichting Kiem is een organisatie die er eigenlijk alles aan doet om iedereen met een eetstoornis zo snel mogelijk te helpen. Mm-hmm. Voor ons is het heel belangrijk dat we de impact van eetstoornissen zo klein mogelijk maken.
Mm-hmm.
En er zijn natuurlijk heel veel organisaties en instellingen die werken in Nederland aan eetstoornissen. Maar wij werken niet met de persoon die een eetstoornis heeft, maar eigenlijk alles daaromheen.
Mm-hmm. En dat betekent heel concreet dat jullie geen behandeling aanbieden aan mensen met een eetstoornis. Maar laten we eerst even bij het begin beginnen. Wat versta jij onder een eetstoornis?
Ja, nou, wat ik onder een eetstoornis versta, dat doe ik er niet zoveel toe. Er zijn hele duidelijke richtlijnen vanuit de psychiatrie vastgesteld wat een eetstoornis is. Nou, dat is heel ingewikkeld. Die weet ik ook niet precies. Maar wanneer wordt iets nou een eetstoornis? Als je gedoe hebt met eten, zeg ik altijd maar even zo. En dat gaat gepaard met je zelfbeeld, hoe je naar jezelf kijkt. Je gedoe hebt met eten en het neemt je hele dag, je hele leven in beslag.
Mm-hmm.
Je hele sociale leven. Er ontstaat echt een soort van lijdensdruk daardoor.
Ja, en dat kan zich uiten. Zeg maar, de meeste mensen die kennen denk ik het woord anorexia wel.
Ja.
En iets minder mensen zullen weten wat bulimia is. Maar dat zijn allebei voorbeelden van eetstoornissen.
Ja, exact. Dat zijn de twee meest bekende voorbeelden. Daar is ook het meeste aandacht voor in de media bijvoorbeeld.
Ja.
Anorexia is de eetstoornis waarbij je niet meer eet. Of helemaal niet meer eet. Of op een bepaald moment van de dag helemaal niet meer eet. En heel vaak, dat kan eigenlijk over het algemeen door twee dingen komen. Of daar zit een stukje trauma onder. Hè, dat er dingen gebeuren in je leven waar je geen controle over hebt. En dan is de controle met eten toch een fijne manier om voor jezelf het gevoel te hebben dat je controle hebt.
Mm-hmm.
Maar daar kan ook de dieetcultuur onder zitten. Hè?
Wat is dat?
Ja, dieetcultuur, dat beeld dat kennen we allemaal natuurlijk. Hè, dat we leren, dat we opgroeien in deze samenleving met dat slank gezond is. Dat als je slank bent, dat je dan pas gelukkig bent. Als je slank bent, dan stel je iets voor. Als je slank bent, dan krijg je sneller een verkering.
Mm-hmm.
En dat dun zijn gezond is en dik zijn ongezond is. Zo, al die onderwerpen die staan voor dieetcultuur.
Mm-hmm.
Dat we leren dat ons lichaam pas goed genoeg is als het dun is.
Ja, nou kan ik me voorstellen, Vrouwke, dat vooral jonge mensen die nog een beetje op zoek zijn naar zichzelf, zal ik maar even simpelweg zeggen, dat die daar vooral vatbaar voor zijn. Maar dat is een misverstand, hè?
Ja, de verschillende eetstoornissen komen op verschillende leeftijdscategorieën voor.
Mm-hmm.
Nu is het wel zo natuurlijk dat een gedeelte ervan wel te maken heeft met je persoonlijke ontwikkeling in je tienertijd. Hè. Het comfortabel raken met een veranderend lijf. Dingen die spelen in de puberteit als erbij horen, groepsdruk. Maar eetstoornissen kunnen ook voorkomen bij 30-plussers, 40-plussers, 50-plussers.
Mm-hmm.
Maar de grootste groep is wel bij jongeren.
Ja. Oké. Okay. Nou, nu hebben jullie. Als ik het heel simpel zou zeggen, dan zeg ik van die mensen die hebben een probleem en die moeten wel behandeld worden. Maar jullie hebben vooral heel veel aandacht voor de omgeving. Want de impact van een eetstoornis op de omgeving, die is ook niet gering. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja. Nou, ik wil eerst nog heel even, want we hebben het eigenlijk alleen even over anorexia gehad, wat het meest bekend is. En je begon zelf ook al over bulimia.
Ja.
He, bulimia is eigenlijk het soort van het tegenovergestelde van anorexia. Dat je veel eetbuien hebt. En dat is niet zomaar een zak chips leeg eten. Maar dat gaat dan echt over hele grote hoeveelheden.
Mm-hmm.
En waar je dan achteraf zo ontzettend van baalt. Dat je gaat compenseren, noemen we dat met een lastig woord. En dat is dat je dingen gaat doen om het een soort van ongedaan te maken. He, bijvoorbeeld dat je dan heel extreem gaat sporten. Zodat je schuldgevoel daarover ook weer minder is.
Mm-hmm.
En dan is er nog een eetstoornis. En dat zal je verbazen, want dat is de grootste eetstoornis die we hebben in Nederland. En dat is de eetbuistoornis. En die heet ook wel binge eating disorder. En dat is dat je dus die eetbuien hebt zonder dat je gaat compenseren. Dus dat je er wel heel erg van baalt, maar dat je daar niet direct die compensatie achteraan doet. Dat je niet direct naar de sportschool rent om het eraf te sporten, maar dat je eigenlijk blijft balen. En dat is eigenlijk de grootste, maar ook de meest onbekende eetstoornis. En van die eetstoornis zijn er zo'n, naar schatting, 200.000 mensen.
200.000 mensen?
200.000, ja.
In ons land?
In Nederland.
Ja.
Ja.
En dan moet ik me dus voorstellen dat dat die mensen van tijd tot tijd, misschien wel elke dag, zichzelf helemaal vol eten. En daar vervolgens heel erg van balen, maar vervolgens ook weer niks aan doen.
Nee, inderdaad. Dat die niet de motivatie kunnen opbrengen inderdaad om zo'n hele grote eetbui te compenseren. En je kunt je voorstellen dat dat is omdat er vooral heel veel rotgevoelens achteraan komen. Stel je, zie je, het is weer mislukt. Wat ben ik toch een mislukkeling? Want ik heb gefaald. Ik schaam me ervoor. Er is ook een stigma op veel eten. En dat ga je niet zomaar met iemand bespreken bijvoorbeeld. Dus mensen die zo'n eetbuienstoornis hebben, die leven ook vaak met een bepaalde eenzaamheid. Daarin.
En wat ik je bij bulimia hoorde zeggen, dat is dat mensen zich schuldig voelen. En dan, laten we zeggen, dan compensatiemaatregelen gaan nemen. Zoals naar de sportschool extreem veel gaan wandelen of zo. In plaats van een uur, vijf uur of zo. 'S Morgens vroeg, heel vroeg het bed uit. Maar bij die eetbuistoornis, bij de grootste groep, en je vertelt me echt wat nieuws hoor. Zeker als het gaat over die aantallen. Daar speelt, speelt schaamte dus. Dus bij het een ligt de nadruk op schuld. En bij de andere ligt de nadruk op schaamte. En dat heeft natuurlijk gevolgen voor de omgeving.
Ja, zeker. Ja, alle eetstoornissen hebben gevolgen voor de omgeving. Wat ik net al zei. Hè, als je gedoe hebt met eten, zo noem ik het nu maar even voor het gemak zo. Ja, daar zit best wel veel lading gewoon op, ook in onze samenleving. Hè? Als je te veel eet, nou dan, dan moet je maar gewoon wat minder eten en wat meer bewegen. Dat is best wel kort door de bocht. Hè? Dus we schamen, zo mensen die eetbuien hebben, schamen zich daar heel erg voor. Mm-hmm. En dat voelt heel eenzaam. Dus het gebeurt ook heel vaak dat mensen meer een teruggetrokken leven leiden. Hè? Mm-hmm. En dat het dan ook lastiger is om bijvoorbeeld met je vrienden of met je vriendinnen af te spreken om uit eten te gaan. Mm-hmm. En zo net als de feestdagen die er aankomen. Dat wordt dan ook een heel ingewikkeld verhaal als je dus dat gedoe hebt met eten. Ja. Of je nou als anorexia juist heel weinig of niet eet. Hè, of vanuit bulimia of de eetbuienstoornis heel veel eet. Mm-hmm. Voor die persoon met de eetstoornis zit er heel veel lading op eten. Ja. En gaat er ook heel veel stress rondom zo'n eetperiode.
Ja.
Ja, en als je dan, stel je voor dat je ouders bent en je kind heeft dat gedoe met eten, hè, of je partner heeft dat, dan heb je daar als naaste natuurlijk zelf ook, word je daar ook mee geconfronteerd.
Ja, Frauke. Jullie nemen geen mensen in behandeling. Daarvoor moet je bij een GGZ-instelling zijn. Maar jullie ontfermen je eigenlijk over de omgeving. Van mensen die gedoe hebben met eten, zeg maar.
En dat doen we op drie verschillende manieren, als het ware. We richten ons op de naaste van iemand met een eetstoornis. Hè, dus in de meeste gevallen zijn dat de ouders. Wij richten ons nu specifiek op ouders.
En broers en zussen misschien?
Ja. Daar hebben we wat informatie over voor broers en zussen op onze website staan. Maar de bijeenkomsten die we op dit moment organiseren, die zijn voor de ouders. We gaan wel in de toekomst bijeenkomsten organiseren voor naasten in een ruimer begrip. Hè? Dus ook partners bijvoorbeeld. En nu op dit moment vindt er een serie van bijeenkomsten plaats in het land. We hebben vorige week zijn we toevallig in Assen geweest. Een mooie bijeenkomst die ging over de feestdagen vieren, hè, met iemand met een eetstoornis. En die bijeenkomsten die zijn dus voor alle naasten. Daarnaast gaan we naar scholen, vooral middelbare scholen, mbo-scholen, waar we workshops geven aan de leerlingen over eetstoornissen. En dan gaat het eigenlijk een stukje dieper. Dan gaat het eigenlijk over het onhandig omgaan met je gedachten en je gevoelens. Want dat is vaak hoe een eetstoornis ontstaat. En het derde dingetje wat we doen is dat we trainingen geven aan allerlei professionals, waarvan mensen iemand met een eetstoornis in hun praktijk, in hun bijzijn, als klant, als cliënt kunnen krijgen. Mm-hmm. Dus dan hebben we het over huisartsen, diëtisten, mensen die met mensen met autisme werken, jeugdzorgprofessionals. Nou, dat is een hele brede groep. En die trainen we dan eigenlijk op hoe je een eetstoornis kunt signaleren. Zo vroegsignalering heet dat. Mm-hmm. Hoe kom je er nou achter? Want als je pas merkt dat iemand een eetstoornis heeft op basis van dat iemand of heel veel is aangekomen of iemand heel veel is afgevallen, hè, of iemands eetgedrag, eigenlijk is het dan al veel te laat. Mm-hmm. Er speelt natuurlijk nog veel meer voorafgaand daaraan.
Ja, maar nou heb ik hem, dan ga ik hem bij de hand de vraag stellen, Frauke.
Ja.
Een dokter die heeft er toch voor doorgeleerd. En een hulpverlener die heeft er ook voor doorgeleerd om dat op tijd te kunnen signaleren, of niet?
Dat vind ik een hele goede opmerking van jou. Een huisarts is natuurlijk, heeft doorgeleerd voor heel veel verschillende ziektes. En die moeten heel veel dingen kunnen signaleren. En ja, het onderzoek zou bleken dat 1% van de Nederlandse bevolking aan een eetstoornis leidt. Dus dat is gelukkig niet superveel. Dus het is ook niet iets wat je veel tegenkomt in de praktijk. Mm-hmm. Dus dat maakt ook dat het toch ook dat huisartsen wel wat meer hulp kunnen gebruiken bij het actief vroeger kunnen signaleren daarvan.
Mm. Jullie doen die trainingen doen jullie op locatie, hè? Dus op verschillende plekken in het land. Het is niet zo dat je allemaal naar Utrecht of naar Amsterdam moet komen.
Nee, wij komen graag bij elke organisatie en instelling op bezoek om die training te doen, ja.
Vandaar ook die training, die serie trainingen door het land heen, waar de mensen uit Assen ook de gelegenheid hadden om op af te komen.
Ja, en dat is voor de naasten inderdaad. We hebben dus een apart programma voor naasten. Dat is, over het algemeen is dat een online programma. Waar dus iedereen uit Nederland aan mee kan doen vanuit de huiskamer. Dat is heel erg fijn. En we hebben nu ook datzelfde programma bij een aantal inloophuizen georganiseerd. En dat willen we zeker ook volgend jaar verder uitrollen. Dus we willen heel graag meer in het land aanwezig zijn.
Ja, wat bedoel je met inloophuizen?
Een inloophuis is een locatie, een huis waar mensen die een eetstoornis hebben binnen kunnen lopen zonder dat daar meteen zware therapie aan verbonden is. Waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar mensen even kunnen ontspannen. Waar niemand moeilijke vragen stelt over eten of over gedoe. Waar je als persoon met een eetstoornis ook vooral even op adem kan komen, tot rust kan komen en tot jezelf kan komen. En daar zijn een aantal huizen van zo verspreid in Nederland. En daar werken we graag mee samen.
Ja, en zijn jullie van plan om dat aantal ook uit te breiden?
Wij willen wel ons programma Eerste Hulp bij Eetstoornissen, zo heet dat programma voor die naasten.
Ja.
EHBE is het afgekort.
Okay.
Ja, dat willen we heel graag verder uitbreiden en op verschillende plekken in Nederland aanbieden aan alle mensen aan alle naasten van mensen met een eetstoornis.
Ja. Wat we nog maar nauwelijks benoemd hebben, het is dat jullie ook actief zijn op scholen.
Ja, wij komen graag bij scholen op bezoek om daar in de klas workshops te geven voor de leerlingen. Om ze bekend te maken met eetstoornissen, maar vooral om te praten met elkaar over hoe je nou met je emoties, met je gedachten om kunt gaan. Zonder dat bijvoorbeeld controle, hè, zoals dat bij anorexia gebeurt, of zonder het vullen van een leegte of het wegeten van je verdriet, zonder dat gekoppeld gaat zijn aan eten. We willen eigenlijk vooral middelbare scholieren leren dat het belangrijk is om te praten met andere mensen.
Mm-hmm.
Ja.
Maar dat is dan wel, maar dat is wel een gedoe, zeg. Want de meeste, ik weet van gewoon heel veel mensen die op voortgezet onderwijs zitten, die praten wel. Maar die praten juist over dingen waar ze niet over zouden moeten praten. En die vergeten te praten over dingen waar ze wel over zouden moeten praten.
Onze workshops die zijn op zo'n manier ingericht. Hè, met allerlei lesvormen, didactische werkvormen. Hè, dat we in de basis echt even veiligheid creëren in de klas. Hè, zodat mensen zich wat makkelijker uitgenodigd voelen om wel om echt iets persoonlijks van zichzelf te delen.
Mm-hmm.
En ook vooral te laten merken dat je niet de enige bent die ergens mee zit. En dat is heel belangrijk in de puberteit.
Mm-hmm.
Ik weet niet of je dat nog van jezelf herinnert, maar ik dacht in mijn puberteit dat ik altijd de enige was met al het gedoe dat ik had.
Nou, ik heb nooit ergens last van gehad, vrouw.
Ja, maar dus dat je niet alleen bent.
Nee.
En dat er gewoon dingen gebeuren, dat je dingen meemaakt, dat je gevoelens hebt, maar dat het vooral belangrijk is om daar met je vrienden of met je vriendinnen over te praten en je niet eenzaam op je kamer op te sluiten, of met een zakchips of met je PlayStation, hè, want dat kan natuurlijk ook, maar dat je er iets mee doet.
Ja. Nou hebben we het gehad over de beweging van jullie naar de naasten toe, naar de scholen toe, naar de professionals toe, maar nu eventjes andersom. Stel, ik ben docent. En ik zie dat in ieder geval twee kinderen in mijn klas er plotseling toch wel verrekte mager uit gaan zien.
Nou, het allerbelangrijkste is dat je geen opmerkingen of complimenten gaat maken over iemands uiterlijk. En dat is wat we heel erg gewend zijn. Hè? Als iemand is afgevallen, niet alleen bij kinderen in de klas, maar ook kijk maar in je eigen familiekring bijvoorbeeld. Is iemand afgevallen, dan gaan we complimenten geven.
Mm-hmm.
Maar wanneer er echt een eetstoornis onder zit, kan het zijn dat je daarmee de eetstoornis voedt. Om het maar even zo te zeggen.
Ja, dan zit je
en de eetstoornis is iets wat een persoon overkomt. Mm-hmm. De persoon is niet de eetstoornis. Dus hè, als jij als docent tegen een van je leerlingen zegt, oh, wat ben je afgevallen? Nou, dat die persoon zich juist bekrachtigd voelt. Dus dat is iets wat je absoluut niet moet doen.
Nee, maar wat wil?
Nou, is dat je eens kunt vragen, goh, hè, hoe gaat het met je?
Mm-hmm.
Zijn er dingen die je bezighouden? Eigenlijk wat belangrijk is dat je verbinding maakt met de persoon. Op een hele eenvoudige, simpele manier eigenlijk. Zodat je in een soort van vertrouwensrelatie kan gaan raken. Hè?
Mm-hmm.
En vooral niet invullen, niet oordelen, maar heel erg openstaan. Openstaan voor alles wat die leerling tegen je vertelt.
Mm-hmm.
We zijn vaak geneigd om dan meteen te zeggen, oh wat erg. Of oh jee, er moet iets gebeuren. Hè? Zijn geneigd om hulp. En daardoor, voor personen met eetstoornis is het heel belangrijk dat ze zich gehoord en gezien voelen.
Mm-hmm. Ja, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ik ben dus docent en ik heb hier helemaal geen kaas van gegeten. Ik heb ook, ik zou het eerste wat ik zou doen van, joh, ben je afgevallen, hoe gaat
dat is.
Maar stel dat je een docent bent en je loopt hier tegenaan. Kun je dan ook bij Kiem terecht voor advies?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik zou je ook inderdaad adviseren om met je teamleider van school te overleggen, onze training aan te vasten. Dat we komen, dan gaan we ook echt, dan gaan we uitleggen wat eetstoornissen zijn. Dan gaan we rollenspellen met elkaar spelen. Hè, ook van hoe voer je nou zo'n gesprek? Hoe creëer je nou veiligheid en ruimte? Maar wat ik ook belangrijk vind om te benoemen is dat we op onze website, stichtingkind.nl, ook heel veel handleidingen en signalenkaarten hebben voor allerlei verschillende groepen professionals, dus ook voor docenten, die je alvast een eerste start kunnen geven. Waar je alvast zo wat eerste concrete dingen voor jezelf kunt kijken wat nou helpend is.
Ja, jullie hebben een hele uitvoerige website, heb ik al gezien.
Ja.
En stel dat je daar niet gelijk wegwijs in weet, dan kunnen ze jullie ook bellen.
Absoluut. Bellen, mailen.
Ja.
We staan iedereen graag te woord.
Ja. Nog even kort samenvatten. Stichting Kiem, die organiseert door het hele land bijeenkomsten voor mensen in de omgeving van mensen die gedoe hebben met eten. En dan moet je, dan denk je aan eetstoornissen. Ik heb nog één vraag. Mag ik die nog stellen?
Ja, natuurlijk.
Kom je vaak voor de radio met dit onderwerp?
Nee, ik zou heel graag vaker op de radio willen komen.
Hoe komt het dat je niet zo vaak voor de radio komt? Want het verhaal is natuurlijk wel 200.000, heet niet over, dat is geen kleinigheid.
Ja, en we werken ook heel hard hoor aan, bij Stichting Kiem om zoveel meer bekendheid te geven aan al die eetstoornissen en niet alleen anorexia en bulimia, maar ook alle eetstoornissen daarnaast nog.
Mm-hmm.
Ja, mocht je me in de toekomst nog een keer willen uitnodigen, dan ga ik daar heel graag op in.
Nou, weet je, het onderwerp zal ook nog een poosje actueel blijven, niet? Dat is niet alleen maar iets waar je aan denkt bij de, bij de feestdagen.
Nee, exact. Het is ook sinds COVID-19, sinds corona ook weer enorm belangrijk geworden. Omdat er na corona ook, of eigenlijk tijdens corona al, ook een enorme stijging is in de eetstoornissen.
Is dat zo? Hoe verklaar je dat?
Ja, nou goed, daar zit natuurlijk een heel groot onderzoek achter. Maar er zijn een aantal dingen die daarmee te maken hebben. Dat is sowieso controleverlies, hè, wat voor sommige mensen heel belangrijk is. Het gevoel hebben dat ze geen controle meer hebben op hun leven en het dan terug gaan zoeken in eten. Maar ook hè, de lockdowns, het binnen zijn, het stilzitten, sportscholen dicht, minder bewegen. Dingetjes als thema's als isolatie en eenzaamheid, waardoor er zijn significant veel meer mensen gaan eten om te gaan met angst en om je beter te voelen en om emoties te vermijden. Dat zijn een paar van die dingen die door corona gestegen zijn, waardoor er meer eetstoornissen zijn ontstaan. En er zijn ook veel meer mensen teruggevallen in hun eetstoornis door corona.
Ja, want het is niet vanzelfsprekend dat als je één keer ermee hebt leren omgaan, zo noem ik het maar eventjes.
Ja.
Genezen, dat vind ik een beetje een vet woord. Maar het gaat erom dat je ermee leert omgaan met het gedoe. En dan heeft corona ervoor gezorgd dat die patronen waar je net eventjes lekker vanaf was, dat die zomaar weer terugkwamen.
Ja, voor veel mensen wel. Ja. We geloven er absoluut in dat je kunt herstellen van een eetstoornis. Maar goed, dat is natuurlijk heel algemeen. Elke eetstoornis is anders. Ja. Hè? Elke persoon is anders. Elke herstelperiode is anders. Ja. Dat is echt zo persoonlijk. Dus ja, ik ken mensen die wel echt zeggen dat ze volledig zijn hersteld. Maar ik ken ook mensen die echt ook al jaren in hun herstel zitten en af en toe terugvallen, dat wisselt.
Belangrijk werk, Frauke, wat jullie doen van Stichting Kiem.
Dankjewel.
En is Stichting Kiem nou een van de weinige clubs in Nederland die zich hiermee bezighouden? Of hebben jullie ook concurrenten, collega's?
Er zijn geen echt expliciete andere organisaties die zich op deze manier zo, met dat systeem eromheen, zich daarmee bezighouden. We komen wel activiteiten tegen van andere organisaties die heel erg lijken op die van ons. En dat is helemaal prima. En daarmee zoeken we graag de samenwerking op. Want ze hebben altijd een gezamenlijk doel natuurlijk. Hè,
ja.
Om die eetstoornis te minimaliseren. Maar wij zijn zeker een unieke organisatie in Nederland.
Nou.
Ja.
Dankjewel dat je zoveel erover kon vertellen. En ik ga het hier zo in ieder geval in de groep gooien dat we af en toe nog eens vaker contact met je maken.
Nou, dat lijkt me leuk. Dankjewel voor de uitnodiging in ieder geval.
Ja, Frauke, hele fijne feestdagen en veel succes met Stichting Kiem.
Dankjewel, succes.
Dag.